Onze hulp en onze verwachting is van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Here, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, wij willen samen zingen uit Psalm 119, vers 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan mocht keren. En wat daar meer volgt in Psalm 119, vers 67. Wij willen gemeente eerst belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen wij uit Psalm 2, het 7e vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Psalm 2, vers 7. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, en die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Voor deze avond vindt in de brief aan de Hebreeën het 11e hoofdstuk, te beginnen bij het 30e vers. Ik noem u dus Hebreeën 11, te beginnen bij vers 30. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, als zij tot 7 dagen toe omringd waren geweest. Door het geloof is Rahab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen, als zij de verspieders met vrede had ontvangen. En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken, zou ik verhalen van Gideon en Barak, en Simson en Jefta, en David en Samuel en de profeten, die door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid geoefend, de beloftenissen verkregen, de muilen der leeuwen toegestopt, de kracht van het vuur hebben uitgeblust, de scherpte van het zwaard zijn ontvloden, uit zwakheid krachten hebben gekregen, in de krijg sterk geworden zijn, heerlegers der vreemden op de vlucht hebben gebracht, de vrouwen hebben haar doden uit de opstanding wedergekregen. En anderen zijn uitgerekt geworden, de aangeboden verlossing niet aannemende, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En anderen hebben bespottingen en geeselen geproefd, en ook banden en gevangenis, zijn gestenigd, in stukken gezaagd, verzocht, door het zwaard ter dood gebracht, hebben gewandeld in schaapsvellen en in geitenvellen, verlaten, verdrukt, kwalijk behandeld, welker de wereld niet waardig was, hebben in woestijnen geduld en op bergen en in spelonken en in de holen der aarde. En deze allen hebben de door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen. Alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Tot zover. Laat ons bidden, gemeente. Heren, wij danken u op deze rijke zondag, die gij zo mooi maakt, voor deze dag en voor de gaven die we daarop reeds gekregen hebben. Want gij zijt een rijk God. Gij zijt een God van vele geschenken, die gij ons zomaar toewerpt, doet toekomen, opdat we er erg in hebben, dat gij wat met ons op hebt, dat gij met ons bezig zijt, dat gij de gemeente lief hebt, dat gij haar vergaderen wilt. Wij danken u, Heren, van heler harte voor het wonder van het leven en van de gezondheid
voor zover gij die ons geeft, voor de gezinnen, voor de weldaden van deze dag, bovenal voor uw woord, dat wij samen lazen, waarbij gij ons vanavond wilt zetten, opdat wij samen de zin en de mening van uw geest ook naar ons toe zouden verstaan. We danken u van harte, heren, met allen die op een bijzondere wijze gezegend zijn, die zijn er ook. Die gij 25 jaren in het huwelijksleven korter of langer hebt gespaard. Die deze dagen, die gedenkdagen doorleven, met allen die hen lief zijn, laat zulken u mogen danken. En danken, heren, dan wilt gij ons toch vervullen met denken aan uw goedertierenheid, maar ook aan onze zonde, aan onze schuld, aan ons oordeel, opdat gij in uw wondere vrijspraak, het grootste geschenk, bij de sluiting van de huwelijken en bij de jubilea zoudt uitdelen. De wondere vergeving van de zonden door het bloed van Christus. We bidden u om de zegen in de huizen en de gezinnen, de ouders en de kinderen samen. Hij weet dat er hier zijn in vreugde, maar ook in smart, die in zorg zijn over familieleden ver weg en nabij, over kleineren en groteren. Gij kent al de noden, al de zorgen, al de spanningen die er zijn in de gezinnen waarvan een man en vader in het ziekenhuis werd opgenomen. En zoveel anderen meer. Heere, geef dat wij in ons leven leren ons zo volkomen te buigen onder uw wil, dat onze wil in uw wil bepaald is. En dat de strijd die daartoe gestreden wordt in onze jonge jaren en in de kracht van ons leven wordt gestreden, opdat de dood ons niet overvallen en het oordeel ons niet wegraapt, maar wij wandelen in de goedgunstigheid van u, de levende en drieënige God. We bidden u in zonderheid voor de voortgang van het evangelie in onze gemeente en ver daarbuiten. Mogen in het bijzonder aan u opdragen de zendingsarbeiders en arbeidsters, en onder hen wel zeer in het bijzonder dominee de Heer, die vanuit deze kerk en vanuit deze gemeente werd uitgezonden. Opdat we aan hem denken, opdat we hem begeleiden, opdat er steeds ook in de huisgezinnen voor hem gebeden wordt, voor zijn en anderer werk. Opdat uw werk daar zichtbaar zij, in stand gehouden worden, verbreed en vooral verdiept worden. Het dragen aan u op allen die daarin werkzaam zijn. Wij bidden van u, heren, wil de heerlijkheid van uw woord geloofwaardig maken, zoals het geloofwaardig is in zichzelf, opdat wij vanavond mogen zien de overwinnende stootkracht van het geloof dat gij zelf wekt en werkt. Heren, wil dat zo dicht bij ons brengen dat wij er zelf bij betrokken worden, dat we overwonnen worden, overgebogen worden, en dat we met heel ons hart geloven dat gij nog diezelfde God zijt in hetzelfde aanzien, en dat in ons hart de bede rijzen, dat wij delen van uw geest en persoonlijk en als gemeente in rijke mate mogen ontvangen door de prediking des geloofs, en dat uw heilige geest er zo bij zij, dat wij ontdaan worden van onze gedachten over u die ijdelheid zij, omdat u afmeten naar onszelf en naar ons kwaad geweten. Maar heren, leer ons u kennen, zo kennen dat we ons aan u overgeven en toevertrouwen, ons in alles aan u onderwerpen, van u ook alles goeds verwachten, welke weg van ons leven gij ons ook leidt. En wil gij ons geven de vrees van uw naam. De beleving daarvan elke dag in ons leven. O God, wil gij daartoe verzoening doen over onze zonden. Gij kent onze handelingen, onze gedachten, onze bewegingen. Geef dat de zondag in de week overvloeien. En de week weer in de zondag overgaan. Dat we op deze dag iets van de sabbatsheiliging en de sabbatsvrede mogen kennen als een voorsmaak van de eeuwige sabbat die lichten zal. Wil ons gebed verhoren in de naam van den Heer Jezus Christus, uw Zoon. Amen. Gemeente, wij willen u het woord Gods bedienen uit het u voorgelezen gedeelte Hebreeën 11. En daarvan de versen 2, 3 en 34. Ik noem u dus Hebreeën 11, vers 32 tot en met 34. En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken, zou ik verhalen van Gideon en Barak, en Simson en Jefta, en David en Samuel, en de profeten, die door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid geoefend, de beloftenissen verkregen, de muilen der leeuwen toegestopt, de kracht van het vuur hebben uitgeblust, de scherpte van het zwaard zijn ontvloden, uit zwakheid krachten hebben gekregen, in de krijg sterk geworden zijn, heerlegers der vrienden op de vlucht hebben gebracht. Tot zover. Wij willen eerst samen zingen uit Psalm 118, vers 4, 6 en 7. In die tussentijd worden van u twee gaven gevraagd voor de diaconie en kerkvoogdij. Straks na de prediking wordt een extra inzameling gehouden voor het Zuiderzeefonds, de eerste 500 gulden. En al wat er dan overblijft, gemeente, en dat kan een heleboel zijn, dat is bestemd voor twee organisaties die beide werkzaam zijn op het terrein van de inwendige zending. En ik wil zonder iets te kort te doen aan de collecte voor de kerkvoogdij, daar moet je altijd aan denken, die extra collecte zeker in uw bijzondere belangstelling aanbevelen. Wij zingen uit Psalm 118, de versen 4... De Heer is aan de spits getreden, vers 6. Ze hadden mij omringd als bijen, vers 7. De Heer is mij tot hulp en sterkte. En wat daarmee volgt. met een vraag, gemeente. En wat zal ik nog meer zeggen? Wanneer wij deze woorden iemand horen uitspreken, dan begrijpen we wel dat hij zo ongeveer aan het eind van zijn Latijn is, of in ieder geval zijn gesprek, toespraak, prediking wil gaan beëindigen. Dat is ook het geval met de apostel die dit hoofdstuk op zijn naam heeft staan. Hij begrijpt dat hij niet te veel van het geduld van zijn lezers mag vragen. Dat geduld is wat de liefde betreft wel onuitputtelijk, maar wat de verwerkingskracht betreft niet onuitputtelijk. Met andere woorden, gemeente, daar zijn grenzen aan ons opnamevermogen. Vermogen om het gehoorde op te nemen en te verwerken. Te veel schade. En dat was toen zo en dat is vandaag nog zo. Er zijn mensen die menen dat ze als ze 5 minuten of 10 minuten naar Gods woord of een toespraak of een prediking geluisterd hebben, of hoogstens een kwartier, dat dan klaar moet zijn, want zeggen ze, wij kunnen het niet langer verwerken. Nu is het op zijn minst merkwaardig dat er onder deze mensen nog enkele zijn die met het grootste gemak en plezier 2 uur en langer naar voetbalwedstrijden kijken. Of naar voorstellingen in film of toneel of wat dan ook, dan hoor je ze niet. Maar zodra ze het woord Gods horen, dan is een kwartier, half uur op zijn hoogst, lang genoeg. Kijk gemeente, dat is er precies mee als met een mens die aan een maagkwaal leidt. Als iemand een maagkwaal heeft of een operatie aan zijn maag heeft moeten ondergaan, dan betekent dat in de meeste gevallen dat de artsen en specialisten zulke man of vrouw adviseren om kleine beetjes tegelijk te eten. Betekent dus dat de man zich aan moet passen aan de situatie waarin hij zich bevindt. En dat is verstandig. Maar normaal is het niet. Normaal is dat wij op zijn tijd de maaltijden gebruiken en verwerken. Nu is er inderdaad, gemeente, aan ons opnamevermogen, ons vermogen om op te nemen, een grens gesteld. Die moeten we ook niet overschrijden, want dan onderschat alles in de war. Dan gaat alles verwazen. Dan kunnen we het niet vasthouden. Dan kunnen we het ook niet verwerken. Maar het is een voorrecht, gemeente, wanneer wij onze zinnen, in dit geval onze maag, geoefend hebben in het ontvangen van de geestelijke spijs van het woord Gods. En u weet, alle spijs accordeert niet met elkaar. Er zijn bepaalde spijzen die moet u vaak beslist niet in combinatie eten, anders wordt u misselijk. En zo is het ook, gemeente, een hele hachelijke onderneming om en van de tafel van de wereld en van de duivel te eten en van de tafel van de Heere God. Want stel dat u uw maag 3/4 volgeladen hebt met alles wat van de duivel komt, en u wilt nog 1/4 van God meepikken, dan wordt u misselijk op zijn minst. En u blijft of weg onder de prediking, omdat dat u zogenaamd niks doet en zegt, dat wil ik graag geloven, of u bekeert u. En u neemt de vermaning ter harte die Christus sprak, gij kunt niet God dienen en de mammon, Christus en de Belial, God en de wereld. Toch, gemeente, hebben wij ook met jonge mensen te doen. En zoals het met baby's en zuigelingen en ukkepukken en opgroeiende jongens en meisjes is, zo is dat geestelijkerwijs ook. We beginnen met een hele kleine maag en we melkspijzen over. Spreekt het woord ook over. Dat er mensen zijn die nog geen vaste voeding van het woord Gods kunnen verdragen. Meestal staat het in de aanklagende zin en niet in de verontschuldigende zin.
En ik denk dan aan jonge mensen die nog een kleine maag hebben, geestelijkerwijs gesproken. Als ze die maar hebben. Want als jonge mensen een uitgewerkte preek horen en ze kunnen hem 5 of 10 minuten of een kwartier volgen, dan hebben ze niks te mopperen. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar het gaat er niet om, gemeente, wat ze nog niet begrijpen, maar wel wat ze wel begrijpen en wat ze meenemen. En vooral verwerken, ermee bezig zijn. Daarom hebben die jongens en meisjes ook de catechisatie zo nodig. Want de kennis is in deze tijd bijzonder gering. Ontzaglijk gering. Want die catechisatiegemeente die wil een brug slaan van die jonge mensen naar de preek, dat ze die gaan verstaan. Voor zover ons mensen dat gegeven is om dat elkander te laten verstaan. We mogen ook wel eens een keer aan denken. En u zegt apostel, en wat zal ik nog meer zeggen? Hij heeft al zoveel gezegd. Hij is begonnen met de Hebreeën te zeggen dat het geloof een vaste grond der dingen is die we hopen. En een bewijs van de zaken die wij niet zien. Dat is een hoofdstelling, zou je haast zeggen. En dan haalt hij machtig veel illustratiemateriaal erbij, zoals een onderwijzer in de klas. Die een kind wat duidelijk wil maken. Eerst is er wat gezegd en dan gaat daar op bord allerlei voorbeelden tekenen. En zo krijgen wij en hebben wij ook in de loop van de tijden allerlei voorbeelden gezien op het scherm van onze waarneming. Het begon met Abel en Henoch en Noach en Abraham en Sarah, Isaac, Jacob, Jozef, Mozes. En hij is voortgegaan met de bespreking van het hele volk van Israël rondom Jericho trekkend en geëindigd met Rahab. Dat was een dieptepunt. Want Rahab was niet van Israëlitische oorsprong, stond er buiten. Ze was buitendien en bovendien een publieke vrouw, een dieptepunt. In al de schoolvoorbeelden en tegelijkertijd een hoogtepunt. Want gemeente, bij Rahab begint Gods genade zo onvervloedig te stralen, dat het is alsof de apostel erin verdrinkt en zegt hoe bestaat. En dat hij bij wijze van spreken niet alleen wat de lengteas van de geschiedenis betreft, maar ook wat de diepte betreft. En wat zal ik nu nog meer zeggen? Laten we eerst maar eens kijken hoe ver die gekomen is in Hebreeën 11. Al die voorbeelden heeft hij gehaald uit die zogenaamde 5 boeken van Mozes. En hij heeft er nog net 2 gehaald uit het boek Jozua, uit de eerste hoofdstukken. Maar ja, lieve gemeente, er is nog veel meer. Hele boek Jozua ligt nog verder voor hem. Het boek der Richteren, Rut. En dan de boeken Ezra, Nehemia, Esther, Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied. De profeten Jesaja, Jeremia, Ezekiel en Daniel met de klaagliederen. En dan nog die 12 kleine profeten. Wanneer moet die man nu ooit klaarkomen? Nee, dat komt hij niet. Dat komt ook nooit iemand. Er komt ook geen enkele dominee klaar, al wordt de man 100 jaar. Dan heeft hij nog maar een heel klein stukje van die oneindige diepte en lengte van de godsopenbaring met de gemeente kunnen behandelen. Vandaar, gemeente, dat hij zegt, en wat zal ik nog meer zeggen? Dat wil zeggen, gemeente, deze man heeft een hele grote Bijbel. Ja. Eigenlijk veel kleiner dan de onze, want hij had alleen maar het Oude Testament. Wij hebben het Nieuwe erbij. In die dagen was dat Nieuwe Testament nog in vorming. Maar gemeente, dat Oude Testament, dat is voor hem zo'n geweldig stuk, daar komt hij nooit mee klaar. Hij heeft, wat we wel eens zeggen, een dikke Bijbel. Nou zegt iemand, maar wij ook. Die Bijbel van ons kan er zijn. Jawel. Maar dat bedoel ik nu niet.
Wat gebruiken wij er eigenlijk van, gemeente, van die Bijbel? Want als we nou eens heel eerlijk worden. En we gaan nu in die Bijbel, dat mag natuurlijk niet. Maar ik stel het nu maar voor in een hele rare omgeving. Stel dat u nou vanavond een scherp mes neemt. En u snijdt al die hoofdstukken en bijbelboeken eruit die u eigenlijk nooit iets gezegd hebben. Waar u ook nooit op geploeterd hebt. Waar u ook nooit licht over ontvangen hebt. En u houdt nu over die gedeelte waarvan u zegt ja, ja. Die zeggen me wat. Hoe dik zou dan uw Bijbel zijn? Want we hebben het er wel eens over het hele woord en er niets af en er niets aan toe. En het is waar. Maar nu de praktijk. Uit hoe'n dunne Bijbel leven wij vaak zelf. Vanwege onze geestelijke traagheid, luiheid, onbevattelijkheid. Gemeente, deze man zegt, en wat zal ik nog meer zeggen? Lieve mensen, er is geen beginnenaar. En dat is wel goed, gemeente. Als Gods woord zo lang voor ons wordt dat we zeggen, Heere God, ik heb er nog maar een paar uiteindjes van gezien. Daar komt nog wat bij. Gods woord is niet alleen uitgestrekt, maar het is ook ontzaglijk diep. Het is een goudmijn. En goud, dat ligt nooit boven op de schacht, maar dat ligt eronder. En om bij dat goud te komen, moet er gegraven worden. En dan gaat u met een lift naar beneden en daar zijn de mijnwerkers bezig om dat goud te verzamelen en te laten bewerken. Kijk, gemeente, zo is het nu ook met Gods woord. Als u daar zo met de eerste blote blik op slaat, dan zegt u nou ja. Ja, Gods genade ligt er niet zo bovenop gestaan. Maar Gods genade ligt in de naden en de voeringen van de schrift. Als er maar licht over komt. En daarom hebben wij dat woord, gemeente, zo te onderzoeken. En te overdenken vooral. Dat bepeinzen. Dat mediteren, die rust, hebben wij daarom ook zondags zo nodig. Want die zondagsrust, dat is op zichzelf een kostelijke gave. Laten we ervoor vechten, ook in Katwijk. Het gaat altijd door de zondagsrust om de zondagsheiliging. En in de zondagsheiliging om de verlustiging in God, in zijn dienst. In zijn deugd. Dat u er plezier in hebt. En dat u er smaak in hebt. En dat u dat woord Gods onderzoekt. Gemeente, en nu is dus deze man zo aan het eind. Dat hij zegt, wat de lengte betreft kom ik niet klaar. En wat de diepte betreft kom ik helemaal nooit uitgeput. En dan gaat hij samenvatten. En dan ziet hij, behalve al de genoemden, die hele grote stoet van pelgrims die op reis zijn naar het hemels Jeruzalem. Al die gasten en vreemdelingen, patriarchen, profeten, koningen, richters, eenvoudigen. Hij ziet ze allemaal op mars naar het koninkrijk. Want denk er wel aan, gemeente, dat al is de kerk altijd een verdwijnende minderheid geweest in het geheel van de wereldbevolking. Dat we niet alleen staan. Ook niet wanneer de kerk op vele plaatsen ineens schrompelt. Want we hebben machtig veel buren, gemeente. En ze leven al voor een heel groot deel boven. En nu komt de apostel ons bij de oren trekken en zegt, denk nu niet dat je daar ergens vereenzaamd zit of staat te ploeteren. Maar er is een hele lange rij. En hij noemt ze paarsgewijs op. Hij haalt er zo hier en daar een paar uit. Gideon en Barak en Simson en Jefta en David en Samuel. En de profeten sluiten de rij. En het zijn allemaal fakkeldragers wier fakkels ontstoken zijn door God zelf. En het zijn allemaal kruisdragers achter die overste leidsman van het geloof aan.
Gemeente, wat is dat een troost, dat reeds in het oude verbond zoveel waren die in het geloof hebben volhard. En wat is het een troost dat er in het nieuwe verbond al zoveel geweest zijn rondom Jezus en de apostelen die in het geloof hebben volhard. En wat is het een troost dat er 20 eeuwen kerkgeschiedenis zijn geweest met alle hoogten en diepten, waarin velen hebben volhard in hun geloof. En ook aan deze plaats. Praat eens met een oude man of vrouw die gebakerd is in de vreze Gods. En die in kennis is gekomen reeds vroeg met de kinderen Gods. En u gaat ze eens vragen naar die oude mensen. Dan worden die ogen in één keer wat wazig en ze gaan in de verte kijken. En dan zeggen ze, oh ja, die en die. En dan volgen er levensgeschiedenissen van wonderen Gods en van uitreddingen en doorhelpingen. En terwijl ze aan het vertellen zijn, dan schieten er nog een heleboel meer op hen aan. Nou, ze komen niet uitgepraat. Als ze eenmaal op de praatstoel zitten, dan gaat het weer leven. Of hebt u daar geen last van? Want het is een voorrecht, gemeente. Wanneer wij die kinderen Gods uit het verleden nauwkeurig in de gaten houden. Want dat doet de Heilige Geest vanavond zelf. En hij brengt ze bij die Hebreeën eigenlijk op de stoep in huis. En hij hangt ze aan de wand en hij zet ze voor hen op de tafel en op de tribune. En door middel van die Hebreeën doet God de Heilige Geest vanavond bij ons precies zo. Dat wil dus zeggen, de Bijbel heeft ook haar sterren. De wereld heeft ze, dat hoef ik u niet te zeggen, in alle soorten. Voetbalsterren, televisiesterren, filmsterren, zwemsterren en noem ze maar op. En als u eens met jonge mensen praat en je weet toevallig niet dat die en die bekende vrouw of man een grote ster is aan het firmament van, vul maar in. Dan worden de schouders opgehaald en dan denken ze, of ze zeggen het soms ook, een antiek geval. Maar gemeente, weet u wat antiek is en weet u wat curieus is? Als u Gods sterren niet kent. Als u niet meer weet wie Gideon en Barak zijn. En wie Jefta en Simson zijn. En wie David en Samuel zijn. En wanneer u de profeten niet meer kent. Want laten we nu eerlijk zijn, om een ster te worden op deze aarde, moet je in de eerste plaats gaven hebben. En Calvijn zegt, je moet niet boos worden, wanneer God aan goddeloze mensen bijzonder mooie gaven heeft gegeven. Hoe ze het gebruiken is vers 2. Maar gemeente, om een ster te worden op deze aarde, moet je niet alleen hard ploeteren, moet je presenteren, moet je omhoog werken. En halverwege dan klapt je soms al naar beneden. Maar het duurt zeker meestal niet langer dan een jaar of 10 jaar. Een heel enkele 50 of 100 jaar. Maar dan is het gebeurd. Maar God laat sterren aan het firmament zetten. Gideon en al die mensen. Die schitteren nog na hun dood. Daar mogen we naar kijken. Niet in die zin dat we zeggen wat de mensen. Maar wat heeft de genade Gods door deze mensen veel gedaan? En wat hebben ze grote daden van het geloof mogen doen? Kijk, gemeente, daarom willen wij vanavond naar deze mensen kijken. En het is alsof de Heere God tegen Gideon zegt, Gideon, treed jij eens even uit de rij. Ga jij eens even apart staan. Wat zien we dan? Bevend mannetje. Koren aan het dorsen is stiekem, clandestien, uit angst voor de Midianieten. En tot wie de Heere God komt en zegt, de Heer is met u geen strijdbare held. En dan zegt Gideon, zo wat. Als de Heere God met ons was, dan zou het er wel anders uitzien. En dan zegt de Heere, ga heen in deze uw kracht. Tja, God moet zijn sterren zoeken. En hij vindt ze ook. En hij kiest ze, hij roept ze, Hij overwint ze in hun aarzelingen, in hun schroom, in hun bezwaren, in hun tegenstand desnoods. En dan zien we Gideon gaan. Hij slaat eerst het Baalsbeeld kort en klein. Hij rooit een heilige boom op. Bouwt een altaar voor de Heere God. Haalt de vijandschap van zijn hele familie op zijn nek. Verzamelt een machtig groot leger om de Midianieten die alles komen wegroven te bestrijden. En dan moet hij dat hele grote leger weer van de hand doen. Want God wil niet dat men later zegt, maar dat hebben we toch eens even keurig netjes gedaan. En er houdt Gideon de 300 dood. En Gideons bed. En wat die mensen aan wapenen bij zich moeten bij zich dragen, weten we niet precies. Maar dit weten we. Dat ze moeten kruiken kapot slaan. En dan heel hard gaan roepen voor de Heer en voor Gideon. Calvijn zegt, daar kun je kinderen mee in schrikken brengen. Maar geen groot leger. Maar wat gebeurt, gemeente? Ze deden, Gideon deed dat alles uit het geloof. Heel veel aarzelingen werden weggenomen. Maar dan staat hij in het geloof. En het geloof is meer dan 100 miljoen mensen. Hoezeer God ze soms gebruikt. Kijk, zegt de Heilige Geest. Dan heb je er nou zo weten. En wat leren we van een gemeente? Dat God tot ons komt. En dat God ons vindt en bevend en aarzelend en met al onze bezwaren en met nog veel meer. En dan hebben wij dan niet een bijzondere taak als Gideon. We hebben allen de roeping hem te vrezen. Onze zonden te laten. Onze afgodsbeelden te verbrijzelen. Voor de Heere God in onze huwelijken en gezinnen een altaar te bouwen. Van schriftlezing en gebed, van dankzegging en voorbeden. En we hebben ook af te leren met getallen te rekenen. Dat doen we graag. We hebben af te leren gemeenten op de menigte te steunen, maar alleen in het geloof te gaan. Zo zijn Gods sterren, machteloos in zichzelf, maar zeer krachtig in God. En nu heeft de apostel het niet over de negatieve, donkere zijde van deze sterren, want die zijn er ook. Als Gideon tenslotte als overwinnaar uit de strijd komt, dan willen ze een koning maken en hij is nog net verstandig genoeg om dat te weigeren en te zeggen, de Heere God is koning. Maar tenslotte ontfutselen ze toch een efod en dat wordt voor hem en voor Israël een valstrik. Wat zijn we toch gevaarlijk, gemeente. Al zijn we zo klaar door God bekeerd, door God veranderd, door God doorgeholpen, zijn we zo levensgevaarlijk in onszelf. Dat we dag en nacht hebben te bidden, Heere God, bewaar me toch voor mezelf. Maar daar gaat het hier vanavond in de eerste plaats niet over, maar het moet wel gezegd worden, tot waarschuwing. En dan zegt de Heilige Geest, Barak, kom je eens naar voren. En Barak, dat weet u, was een richter die tegen de Kanaanieten moest strijden. Die Kanaanieten hadden ijzeren strijdwagens die gevreesd waren bij de Israëlieten. Er was niemand die tegen Jabin en zijn krijgsoverste Sisera op kon. Ze beefden als ze van de bergen kwamen, want ze hadden weer gezond. Ook een oud verhaal. Altijd weer nieuw wordt. Het ging 10 jaar of 20 jaar of 30 jaar of 40 jaar of 50 jaar goed en dan was het mis. Dan ging Israël weer door hardnekkig tegen God te zondigen. Sommigen bogen een poosje geveinsd en als ze de kans kregen, dat zien we vandaag ook, dan springen ze weer uit de rij. Maar Barak wordt geroepen door middel van Deborah, de profetes. Barak heeft ook nogal bezwaar. Hij zegt, ja, ik wil wel, als u meegaat. En Deborah zegt, zal gebeuren man, maar je eer ben je kwijt, want Sisera wordt door een vrouw gedood. Maar daar gaat het nu niet om, Barak is door het geloof, hoe zwak ook, gegaan. En hij heeft die vreselijk ongelijke strijd tegen Jabin aangebonden. met wat mensen zo, wat voetvolk. En toen die paarden en wagen op en aan kwamen rennen, toen heeft God zelf ingegrepen. En heeft die Kanaanieten zijn donderslagen en bliksemstralen in het gezicht geworpen. En heeft ze stukken hagelstenen van ongekende grootte op haar hoofd geworpen. Door het geloof heeft Barak de Kanaanieten overwonnen. Dat is een illustratie van wat straks komt, dat zij door het geloof koninkrijken hebben overwonnen. En die Kanaanieten die zo taai waren als wat, die hebben ze ten onder gebracht. En dan lopen er dan niet levensgroot Kanaanieten rond, gemeente, wat hebben wij er kwaad mee? Die oude bewoners van ons hele bestaan, de zonde, de kracht en de macht daarvan. Hoe komen we er ooit uit? De schrift zegt alleen door het geloof worden de Kanaanieten alle goden vijandige machten ten onder gebracht. Geloven we dat in ons leven, gemeente, niet maar voor onze buurman, maar voor onszelf? En in het bijzonder daar waar we zo te strijden hebben. En dan moet Simpson aantreden. Daar zetten we onze bril voor op. En dan zeggen we, hé, zie er ook bij. Hadden we niet gedacht. Hij mocht dan op een wonderlijke wijze geboren zijn. En hij mag dan telkens opnieuw door de geest van God aangegrepen zijn om de Filistijnen op de nek te springen. Hij mag dan via ik weet niet hoeveel vossen de graanvelden van de Filistijnen in brand steken. En hij mag dan met de ezelskinnenbakken wel 100, wel 1000 man doodslaan. Hij is een twijfelachtige figuur, althans volgens sommigen. Omdat hij, die sterke man, overheerst werd door zijn zondelust, geboeid werd. Een en andermaal zo, dat hij zijn geheim verraadt. En gebonden wordt door Delila en de Filistijnen. Kaal geschoren, daar ergens in de gevangenis het eenvoudigste slavenswerk moet doen. Maar vergis u niet, gemeente. De Heilige Geest zet Simpson erbij. En dat waarlijk niet om u of mij de zonde aan te prijzen. Want Simpson heeft daar zelf het meest onder geleden. Maar ter verheerlijking van de genade Gods die in zijn ziel was, het woord Gods, dat doorgegaan is in zijn hart en dat de grootste explosie maakte in het uur van zijn dood. Toen niet alleen zijn en de Israëlieten vijanden en de vijanden van de Israëlieten door de lucht slingerden, maar ook de zondebanden van Simpson werden gebroken. Na dat diepe berouw. En waarin hij een voorbeeld is van al die mislukkelingen die in het leven schipbreuk leiden. Alle manieren gewond worden en zichzelf wonden en ruïneren. In wie nochtans naar Gods genade een wortel des geloofs tegenwoordig is. En die soms in het uur van hun dood, aangezien Jezus tussen twee moordenaren hangt, strijdt en sterft, bevrijd worden, want de genade Gods gemeente is vrij. Als een toonbeeld van Gods ontferming, maar vooral als een man die met zijn hand en soms met een eenvoudig wapen of met een list enorm veel vijanden versloeg, dat deed hij door het geloof. Er zei net iemand wat over Simpson. Ik denk dat Simpson zelf de grootste meevaller kreeg. Dat God hem rechtvaardig rekende. Hebt u die meevaller ook al gehad? Dat hoewel gij een goddeloze zijt, gij in Christus voor God rechtvaardig zijt. Want gemeente, wat dat betreft, dan staan we allemaal op hetzelfde lijntje. dat we alleen van genade, van gerechtigheid kunnen leven. Leeft gij van meevallers? En die meevallers die zijn zo groot, die kunt ge niet in uw handen houden, die zijn zo overweldigend groot, dat ge zegt, hoe bestaat het? Kijk gemeente, daar getuigt de geest van ook vanavond, dat God goddelozen rechtvaardigt om niet. En dan komt Jefta. Dan gaan we voor lieve Leons een beetje scharen. Want Jefta was een kind geboren uit een buitenechtelijke verbintenis. Hij was door zijn broeders verstoten en die zei, ga jij me weg. Maar toen het volk opnieuw in diepe nood kwam door eigen schuld, werd Jefta geroepen. Gemeente, ik vind dat zo'n troostrijke geschiedenis voor mensen die van hun afkomst niet al te zeker zijn. En die zijn, want er gebeurt wat. Dat God ook die mensen in het oog heeft. En zegt, dat staat mij niet in de weg. Kijk maar naar Jefta. En wanneer u misschien een kleur krijgt en zegt, moet ik in dat gezelschap staan? Dan zegt de Heer Jezus, ja, wat wou je? Want ik schaam mij niet om Jefta mijn broeder te noemen. Gemeente, wat is dat grondeloos diep. Dat in al die geloofshelden en in hun geloofshandelingen de Christus reeds werkzaam is. En dat hij zich in de belofte openbaart ook aan deze mensen die hem van verre zien, geloven en omhelzen. En dat zijn vleeswording zo diep is dat hij onzer één is geworden. En Jefta staat erbij. Want hij is een geloofsheld geweest die de Ammonieten uit het land heeft geslagen. En hij mag dan gestruikeld hebben in een voorbarige belofte en een onverstandige belofte. En zichzelf en zijn enig kind in de grootste moeilijkheden hebben gebracht. De Heilige Geest laat ons vanavond niets menswerk zien, maar Gods werk. Zwijgt over het werk van de mens. Is dat niet een wonder? Dat God rekent zijn eigen werk, de rest bedekt. En als u zo graag over de schandaaltjes van uw buren praat, dan mag u wel eens denken van wie uw familie bent. Want dat doet de duivel graag. Maar de Heer Jezus, hoewel hij ons alles ordentelijk in de weg van schuldbelijdenis voor de ogen brengt, persoonlijk, je spreekt nooit over de zonde van anderen. Dan kijkt hij naar beneden en hij schrijft in het zand. Lijkt u daar een beetje op? Of niet? Het is maar een vraag. U kunt u zo iedere keer zelf proeven of u bij die familie hoort of niet. Die daar rondom de Heer Jezus Christus staat. En dan daar. De man naar Gods hart. De Heere God zegt, ik heb hem gevoeld. Een man naar mijn hart. En God heeft hem vertroeteld. Heeft hem omhelst. In zijn jeugd al. Hij liep al Psalm 23 te zingen achter de schapen. Er zijn hier misschien ook wel jongens van 16, 17. Die zijn er zeker. Maar het is de vraag wat ze zingen en waar ze zin in hebben. David had het al vroeg te pakken. Dat is een wonder. Dat vroeg mogen krijgen van God. Maar goed, omdat de Heere God zoveel van David hield, heeft hij wel 10, wel 20 keer door het vuur gehaald. Laten we niet vergeten, gemeente, die God het meest bemint, die haalt hij het diepst door de branding heen, dat ze zeggen, hier ik stik. En David heeft een schaduw moeten zijn van de lijdende Christus. Ook van de verhoogde Christus, maar dat duurde wel zo'n 20 jaar. Maar God maakte zijn woord waar. David kwam op de troon. En heeft als een dappere held gevochten met de Filistijnen en met alle omliggende volkeren. Hij heeft ze allemaal ten onder gebracht en verslagen. En het koningschap op zijn glanspunt en zijn hoogtepunt gebracht. Zodat God zelf dat erfelijk koningschap aan David verbond. Opdat uit hem de Messias zou stappen. Behalve in de zaak van de volkstelling en in de zaak van Bathseba, de huisvrouw van Uria, heeft God gezegd, ik heb veel goeds in David gevonden. En is David zo door zijn God vertroeteld, dat hij zegt, Heere, u hebt mij door uw verontmoedigingen groot gemaakt. En is hij David gebleven tot op de grootste hoogte, de man naar Gods hart. God grijpt er altijd weer op terug. Gemeente, dat is de zegen van de godsvrucht in de jeugd. En van een lang leven in zijn dienst. Om de strijd des Heren te strijden voor de uitbreiding van het woord in mensenharten. Zodat het woord Gods overal voeten krijgt. En dan Samuel. De man staat achter David, hij heeft voor David geleefd. De apostel kijkt niet naar de tijdsvolgorde. Maar hij kijkt zomaar willekeurig naar deze en geen. Samuel het kind des gebeds. Samuel de man van de prille geloofsontkieming wanneer God tot hem gaat spreken. Samuel met een uitgegroeid geloof wanneer hij later ons als richter vaststaat. Keihard tegen het huis van Eli waarover het oordeel valt. Vast tegen het volk om het terug te brengen in de band van het verbond. De strijd te strijden met de Filistijn. En tenslotte, dan lopen al de profeten. Ziet u ze allemaal gaan? Die sluiten de rij. En die hebben tegen de koningen gevochten voor zover ze goddeloos regeerden. En tegen de priesters voor zover zij de offers verzuimden. Ze hebben het woord Gods bij het volk gebracht en het volk bij het woord Gods. Kijk. Die staan nu voor ons, gemeente. En we krijgen nog een korte beschrijving van wat ze deden. Ze overwonnen koninkrijk, en dat hebben wij gezien. Het is meestal een goddeloze bezigheid. Als mensen koninkrijken gaan overwinnen, dan is dat meestal landhonger, eerzucht, roem, nationalisme. Maar dit zijn heilige oorlogen, waarin ze de gerechtigheid des Heren beoefenden, zowel in de uitvoering van de oordelen Gods over hen die ten dode waren opgeschreven om hun eigen zonden, denkbaar aan de Kanaanieten, als ook dat zij regeerden rechtvaardig, wijs en zacht. Want de koningen van Israël waren goederdieren koningen, het waren geen despoten. En daar wisten de oogstelingen van, wat despoten waren. Die met leven en bezittingen en man en vrouw en kinderen van hun onderdanen deden wat ze wilden. Derde wat ervan staat, is ze zagen de vervulling van Gods belofte. Niet van de geboorte van Christus. Daar hebben zij vanuit de verte gezien, geloofd en omhaald. Nee, ze hebben een bepaalde beloften in hun levens in vervulling zien gaan. Bijvoorbeeld David, dat hij koning zou worden. Anderen dat God hem helpen zou in de strijd. Dat wil zeggen, gemeente, dat zij in het geloof die beloften Gods hoorden, geloofden en in vervulling zagen gaan. En nu kan God een mens van alles beloven. Er zijn soms mensen die God een lang leven beloven. Er zijn soms mensen aan wie God in een bepaalde taak zijn bijzondere bijstand belooft. Dan doet God dat ook. Staat hij ons bij. En als we de vervulling daarvan zien, gemeente. Na jaren van uitzien en gebedsworsteling en strijd vaak. Want die vervulling van die beloften Gods gaat altijd door de onmogelijkheid heen. Dan worden we daarin gesterkt in het geloof. Maar u moet er wel goed aan denken dat als u met een belofte opereert of leeft en uitleeft die tenslotte Christus niet is, dan is dat tekort voor de eeuwigheid. Want God kan mensen echt wel gebruiken voor een bepaalde taak. Terwijl ze innerlijk vreemd staan aan Christus, denk maar aan Saul. Hij was een gezalfde des Heren. En toch, gemeente, viel die ernaast. Waarom?
omdat hij die zielsverootmoediging niet kende. Dat hij niet op God wachtte. Het verschil tussen Saul en David kan tenslotte samengevat worden en gezegd, David kon door genade op God wachten. Al was het jarenlang. Maar Saul was zo vroom dat hij het zelf deed. Daar moet u zelf eens aan beproeven. Of u het zelf af kunt, of dat God er zelf aan te pas komt. Kijk gemeente, dan gaat het tenslotte om deze zaak, dat al de beloften Gods in Christus ja en amen zijn. Met andere woorden, dan is het geloof niet gegrond bijvoorbeeld dat ik oud word, of dat ik weet niet precies wat van God krijg, maar dan is mijn geloof gegrond op de waarachtige centrale belofte Gods in Christus Jezus. En wie die heilsbelofte in den middelaar ontvangt, gelooft, omhelst, die ziet al de andere beloften Gods daaraan vastgemaakt en daaraan vastgehaakt. Gemeente, het is ook een bemoediging dat God gewis al zijn woorden zal vervullen. Daar kunt u op aan. Met welke belofte u ook bezig bent, maar God vervult ze op zijn tijd. Opdat wij leren volharden in de weg waarin God ons brengt. Ten slotte staat er dat er zijn die de muilen van de leeuwen hebben toegesnoerd, toegestopt. Dat is een moeilijke bezigheid. Dat is David geweest die een leeuw en een beer versloeg. En dat is Daniel geweest bij wie God de muil der leeuwen sloot. En nu staat hier dat ze dat door het geloof deden. Maar dat sluit elkaar niet uit. Wat God doet, doet hij altijd door middel van het geloof van zijn kracht. En dan zie je Daniel daar zitten. En de muilen van de leeuwen zijn gesloten. Gemeente. Dat geloof kan tegen de woede van de vijanden. Het geloof, gemeente, kan ook tegen de wreedheid van de verdrukkers. Want er lopen vandaag ook heel wat leeuwen rond en beren. Leeuwen die je het best kunt vergelijken met een kameel. Ik hoorde pas een verhaal van een Arabier. Die lag in zijn tentje te slapen en had zijn kameel buiten vastgebonden. Maar die kameel, die vond het buiten veel te koud. En die stak zijn neus zo door die reet van die tent, zodat die Arabier wakker werd. En die zei, wat moet dat? Het is maar een verhaal. Toen zei die kameel, ja, baas, het is buiten zo koud, mag mijn neus binnen zitten. Nou ja, sta me bij blijf, zei hij. En hij ging weer slapen. Maar een ogenblik later werd hij weer wakker. Het was die hele kop van die kameel erdoor. Dus schrok hij. Zei hij, wat hadden we afgesproken, vriend? Ja, zegt die kameelbaas, het was buiten toch zo vreselijk koud, het vriest. Maar hier zal mij blijven. En zo ging dat door. Weer werd die man wakker. Toen had die kameel zijn hele poot er maar ingezet. En weer een brompartij. En tenslotte had hij zijn andere poot erbij gehaald en was hij helemaal binnen. Toen zei hij, ja, de bier, ja, mijn lieve vriend. Jij eruit of ik eruit, want twee in één tent gaat niet. Toen zei die kameel, akkoord baas, maar jij eruit of ik schop je eruit. Kijk gemeente, dat is maar een verhaal. Maar de moraal van het verhaal is eigenlijk dit. Dat als u met de zonde een eindje wil gaan wandelen, dan krijgen we eerst de neus van de zonde en dan de hele kop. Maar dan ook het hele lichaam en u gaat eraan. U gaat voor de bijl. Dat is de waarschuwing dat wij door het geloof die geopende muilen, die afgronden van zonde in ons eigen hart, waar geen sterveling tegenop kan in eigen kracht, dat we in de kracht des geloofs die muilen sluiten. Ook van buiten, die van buitenaf op ons aankomen. Gemeente, en dan wordt tenslotte nog genoemd, dat de kracht van het vuur wordt gedoofd. Ziet u die drie mannen daar in die oven lopen? Het vuur was er,
maar de kracht was eraf. Aan het zwaard ontkomen, ziet u Elia vluchten voor het zwaard van Izebel? En ziet u Elisa zitten als een rat in de val in Dothan, met al de zwaarden van Benedat eromheen, ontvloden? En we besluiten, met uit zwakheid krachten gekregen. Zo zijn Gods helden. In zichzelf zwak. We denken aan Simpson. Man was vreselijk moe en uitgeput. Hij had geen water. Hij legde zich maar neer en zei, o God, nou moet ik hier sterven en in de handen van die onbesneden Filistijnen vallen. Toen deed God een bron opengaan en Simpson mocht drinken. Toen zei hij niet langer, ik heb het gedaan, maar toen heeft hij gezegd, gij hebt door uw hand, door het geloof uit zwakheid, krachten gekregen. We denken aan Hiskia. De man was ten dode opgeschreven, de Heere God had gezegd, bereid uw huis, want gij gaat sterven. Nou, als God het zegt, is dat. Dokters zeggen het je meestal toch niet. Maar de Heere God, als die het zegt, dan is het waar. En toch, gemeente, komt God op zijn woord terug. Hij wendt zich van de dreiging naar de belofte van 15 jaar levensverlenging. En Hiskia, die helemaal tot aan de rand van het graf geweest was, hij kwam terug. Het is een wonder Gods. En hij zei, gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst. In de kuil niet ben nedergedaald en ik zal voor uw aangezicht in teerheid wandelen. Nou, daar staat hier verder niks over wat er van terechtgekomen is. Maar u kunt het in de Bijbel wel lezen. Hoe schandelijk hij zijn God heeft vergeten. Toen hij aan de Babyloniërs zijn schatten liet zien. Maar daar hebben we het nu niet verder over. Staat er wel. Maar het gaat erom, gemeente, dat Hiskia uit het wonder heeft geleefd. Uit het wonder uitgebreid over het hele leven waarvan Paulus zegt, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ja, dan krijgt Paulus een welbehagen in zwakheid, in nood, in angst, in benauwdheid. Want als Paulus bijna over het randje hangt, dan gaat het met het koninkrijk Gods op zijn best. Gemeente, we gaan naar huis. Maar ik wou nog één vraag stellen. Voelt u zich in dit gezelschap thuis? Hebt u uw eigen levensfoto herkend? Kent gij dat geloof? Niet alleen in zijn inwerking door den Heilige Geest, dat is nodig, maar ook in zijn daadkracht naar buiten, want daar gaat het hier om. Kent u dat geloof in zijn geloofsworsteling? Nu heeft de Heer een hele grote verscheidenheid voor u gezet. In de Bijbel zijn er nooit CNA-figuren die allemaal precies hetzelfde pakje en hebben hetzelfde bootje en dezelfde das. Grote verscheidenheid, maar op één punt zijn ze het hartelijk eens. Door God gevonden, door God onderwezen. Van genade leven. En door het geloof erop los. Want God gaat met ons. Gemeente, nu gaat het niet over sterk of zwak. Maar kent ge dat geloofsleven? Als ge dat mist. Dan moet ik u zeggen dat u erg gevaarlijk leeft. Want de Bijbel die zegt dat het zonder geloof onmogelijk is Gode te behagen. En die tot God komt, die moet geloven dat hij is. Mag ik u daartoe vermanen? Om te zeggen, Heer, hier hebt u zo'n ongelovige die het geloof niet kent. Of in zijn kracht mist en in zijn oefeningen mist. Want we komen altijd als mensen zonder iets. Die tot God komt, moet geloven niet dat u er een van bent, maar dat hij is. De rest leert hij. Kijk, gemeente, dat is nood. Maar als u dat geloof dan wel kent, is de troost groot om te volharden, vol te houden, dwars door al die strijd en die moeite en die zorgen en die aanvechting, krachteloosheid. En zeg maar, Heere God, laat het me maar weer gauw verliezen. Dat ik niet in mijn eigen kracht sta, maar in uw kracht. Gemeente, het is waar dat Gods kracht in onze zwakheid tot een hoogtepunt wordt gebracht. Amen. Wees 30 vers 2 en 3. Gij moogt dan intussen uw extra gaven uitgeven. Wij zingen uit Psalm 30 vers 2. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht. En vers 3, Psalm zingt, Gods gunstgenoten geeft. En wat er meer volgt.
Laat ons samen danken. Genadig en ontfermend God, wij danken u dat gij mensen soms in de verbazing laat staan. Dat ze zeggen, en wat zal ik nog meer zeggen? Wil die verbazing en die verwondering aan ons allemaal geven. In het bijzonder aan onze jonge mensen. Dat ze zich verbazen en verwonderen over deze optocht. Waarin uw eigen zoon meeloopt, vooraan loopt, aan de kop loopt. En dat ge al die armen en ellendigen hebt samengebracht in die ene gemeenschap van de gasten en de vreemdelingen op deze aarde, die nochtans zeer getrouw zijn in de arbeid. Heere, wil gij het woord van vandaag met ons doen meegaan, als we vannacht of morgen weer naar zee gaan, geef dat we dan meer aan het woord denken dan aan de drank, waarvan het gebruik en het misbruik zo toeneemt. Dat we meer op de medicijnen van het woord Gods gesteld zijn. We bidden u dat het met ons meegaat in onze gezinnen, de fabrieken en de kantoren en waar we ons ook maar zetten. En dat we het verwerken, zodat het woord Gods ons vergezellen en het in de overdenking, hoe bitter dat ook mag zijn voor onze natuurlijke maag, in de bekering tot u zoet zij. Overdenking van u ons zoet zij. En gij ons genade geeft die ons te denken geeft, indachtig maakt, voor ons zielsoog en oor stelt, opdat wij gevoed worden in de gezonde woorden des geloofs en gesterkt worden tot de daadkracht van het geloof. En gij dat geloof werken in de harten waar het niet is. Heere, wil gij daartoe de geloofsbelemmeringen wegnemen, dat is ons eigen ik vooral. En nog zoveel meer, neem het weg, Heere. En wil gij de gemeente zegenen, waar ze zich ook bevindt, op zee, wanneer ze heel ver van huis zijn, of ook wanneer hier vakantiegasten in ons midden zijn, wil gij ieder geven wat hem of haar nodig is. Sterk ons voor onze taak. Geef dat we dat in afhankelijkheid mogen doen. En verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij zingen gemeente Psalm 32, het vierde vers. Gij zijt mij Heer ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. En wat er meer volgt in Psalm 32, het vierde vers. Thank you.
thans uw harten tot God. En ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.